Goedemorgen. Ik zat bij dat lied. Dat is wel, dat is wel grappig, hè? Dat zegt: I will make room for you to do whatever you want to. Dat is wel het gevaarlijkste gebed wat je ooit kunt bidden, natuurlijk. Ja, ja, dat is. En ook alle hoekjes. Ook die hoekjes waar je eigenlijk zegt, daar mag niemand komen, ik zelf niet eens meer. Ook daar wil de Heer dan komen. Goed, als je dat hebt ervaren, dan kan het heel erg pijn doen. En uiteindelijk is het heel bevrijdend. Vanochtend denken we na over onder de indruk van Jezus. En grappig, dit tekent... waar je mee komt qua liederen, hè, en qua dingen, dat tekent hoe je als gemeente daar ook over nadenkt. Want ik had deze preek ook in een andere gemeente gedaan. En dan weten jullie dat ook alvast. Een spreker die komt, die heeft wel vaker meer dan één preek. Dat, anders kan het niet uit namelijk. Dat heeft iets met economische belangen te maken, maar dat maakt niet uit. En die gemeente, dat was een PKN-gemeente. En toen ik dus het thema opgaf onder de indruk van Jezus, hadden zij liederen over wonderen, over tekenen, over dat wat de geest doet, zeg maar. En hier heb je liederen over dat wat Jezus heeft gedaan. Snap je het verschil? Maar zo mooi, want het is natuurlijk beide waar. Maar het zegt mij iets over waar je als gemeente zeg maar naar verlangt en waar je als gemeente bent geweest en waar je dan in beweegt. Nou ja, goed, genoeg om over filosofisch over na te denken, maar dat kan ik maar zeggen. Maar terzijde, beide keren raak je onder de indruk van Jezus. En wat we vanochtend met jullie willen gaan doen, is dat we inderdaad gaan nadenken over het offer wat Jezus heeft gebracht. Wat dat eigenlijk misschien wel inhield, wat het bij ons teweeg heeft gebracht. En dat doe ik vanuit Psalm 65 en vanuit 2 Korinthe 5. Maar we beginnen met Psalm 65, het eerste gedeelte. Dat is mooi, daar staat voor de koorleider een psalm van David, een lied. En ik lees ze uit de NBV 21 voor de mensen die dat interessant vinden. Of die daar iets van vinden. U komt de lof toe, God die woont op de Sion. U zult ontvangen wat u is beloofd. U die ons bidden hoort, tot u komt de sterveling. Worden onze zonden mij te zwaar, u neemt weg wat wij misdeden. Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen. Hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel. Ontzagwekkend is uw antwoord. U doet recht en redt ons, God. Op u hopen de einde der aarde, de verten van de zee. Tot zover is dit gedeelte van Psalm 65. Een mooie psalm, want deze psalm die doet namelijk iets. Wat doet deze psalm? Nou, het volgende. Als u kijkt naar vers 2, daar staat: u komt de lof toe. Maar in de grondtekst staat: de stilte is voor u. De stilte is voor u. En er heeft een Joodse denker, Heschel, die heeft die twee gecombineerd. En dan wordt het: de stilte is voor u een lofzang. En dat is wel iets bijzonders, hè? Want als je namelijk, wij denken aan de lofzang en dan denken we uitbundig en je gaat helemaal los. Maar Psalm 65 laat ons zien dat ook in die stilte een lofzang voor God kan ontstaan. Die stilte waar je in de aanwezigheid van God bent of komt. En die stilte, als het ons lukt om daarin te komen, want dat lukt ook niet altijd, hè, want er is altijd wel iets gaande. Maar als we in die stilte komen, dan gebeurt daar iets. Denk aan Het was wel grappig, want Jacob Bouke, jij zei in het gebed over, had je het over het volk Israël, hè, bij de Egyptenaren en de bevrijding en dat. Nou, denk aan het moment dat de Egyptenaren voor de Rode Zee staan, dat ze geen kant op komen, dat ze de Israëlieten natuurlijk. En de Egyptenaren die komen eraan, ja. Het is nog vroeg, hè. En de Egyptenaren die komen eraan, dus ze kunnen geen kant op. En wat zegt God dan tegen ze? Wees stil. De Heer zal voor je strijden. Mooi, hè? Dat is dus een stilte waarin je dus iets van de kracht van God ziet. Of het moment dat Jezus met zijn leerlingen in een bootje op het meer en dan komt die storm en dat de leerlingen dan helemaal in paniek raken. En dat Jezus dan de storm tot stilte maant en dat de leerlingen dan zeggen van wauw, wie is dat? Dus het gaat om die stilte waarin de grootheid en de macht van God zichtbaar worden. En als we in die stilte komen en we zien de grootheid en de macht van God, dan gebeurt er tegelijkertijd iets bij ons van binnen. Want dan worden wij wat kleiner, onze prioriteiten worden misschien wat minder. Onze zorgen verdwijnen, onze drukte wordt in een bepaald perspectief gezet. Als we in die stilte komen bij God, waar alleen zijn macht en heerlijkheid nog voelbaar wordt, dan worden we misschien ook wel wat meer geconfronteerd met onze eigen zondige persoonlijkheid. Daarom is dat gebed, make room for you to do whatever you want to. Dat is dat punt waarop je stil wordt van God, van God en voor God. Dat je wordt geconfronteerd met jezelf, met je eigen tekortkomingen. En dat je dan toch tegen de Heer zegt, maar u mag doen wat u wilt. Doe wat u wilt, doe wat goed is. En dan gaat hij alles, dan gaat hij een grote schoonmaak houden. Het is die stilte waarin Gods woord tot ons doordringt als een scheppend woord. Het stilte waarin je beseft dat je in de aanwezigheid bent van de Allerhoogste. Kunnen wij nog in die stilte komen? En dat die stilte, voor God een lofzang is. Dat God er namelijk zo erg naar verlangt om bij ons te zijn. We waren, met Pinkster waren we in Wijnwoude. En we hadden een goede tijd. Mevrouw en ik hadden ook een wat minder goede tijd. Er was wat strijd en wat spanning en wat gedoe. En het was grappig, vanochtend waren we aan het bijbellezen, aan het bidden. En toen vertelde ze, en ik weet niet of ik dit mag gebruiken hoor, en anders dan vergeeft ze het me wel. Maar ik vond het zo mooi. Kijk, we hadden... We hadden strijd en zij ervoer dat, gewoon eenzaamheid, leegte, dat er niemand bij haar wilde zijn. En toen bracht ze dat bij de Heer en toen zei Jezus tegen haar, ja maar Minke, ik heb mijn eigen leven gegeven, zo graag wil ik bij jou zijn. Dat punt. Dat je dus bij God komt in de stilte en dat je dat bij de Heer brengt en dat hij jou dan bevestigt. Dat hij zegt van, maar ik heb alles voor jou gegeven omdat ik bij jou wil zijn. Dat brengt een loflied in je hart. Dat brengt een loflied in je hart. En dat loflied dat mag gewoon in die stilte zijn. Want het is namelijk opvallend, want meestal, wat doen we als we ontdekken wat God voor ons heeft gedaan? Oh, dank u Heer dat u dat heeft gedaan. Het grappige is dat het oude Bijbelse Hebreeuws, kent geen woord voor dankjewel. Kent het niet, staat er niet, kent het niet, is er niet. Nee, wat zeggen ze? Want daar begint de psalm ook mee, daar staat Tehila. En Tehila is een Hebreeuws woord dat betekent, u komt de lof toe. Voor u is de lof. Dus daar zeggen, ze zeggen niet van, oh Heer, dank u wel. Nee, ze zeggen, wij prijzen uw naam. We prijzen uw naam. En dat is iets bijzonders. Dat er niet dankjewel staat, maar dat het een lofprijs is. En dat zegt ons ook iets over wat Jezus heeft gedaan. Dat het niet, Jezus is voor ons aan het kruis gestorven. Oh, dank u wel, Heer. Nee, Jezus is voor ons aan het kruis gestorven. En dat brengt een loflied op onze lippen. Maar hoe dan? Want wat maakt dan dat dat zo groots is? Dat het een loflied op onze lippen brengt. Dat wanneer we in die stilte komen, we worden geconfronteerd met onze eigen zondigheid, met onze eigen tekortkomingen. Maar we denken aan wat Jezus heeft gedaan en dat brengt een loflied op onze lippen. Wat is er dan gebeurd? Ik neem jullie mee naar 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. En ik lees met jullie vanaf vers 17. 2 Korinthe 5 vanaf vers 17. Dus voor de mensen die het opzoeken, het is pagina 1317. Ja. Oh, ja. Ja, dat is wel grappig, hè? Ik heb leerlingen bij mij op school, die vragen mij dan wel eens. Meneer, hoeveel bladzijden heeft de Bijbel eigenlijk? Ja, ik zei, dat hangt er vanaf welke Bijbel je hebt. Hoezo dan? Er is toch maar één Bijbel? Ik zei, daar kunnen we tijd over discussiëren, wat dan een echte Bijbel is. En die van mij is het daar in ieder geval vanaf vers 17. Daar staat, daarom ook is iemand die één is met Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen en dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de taak gegeven dat bekend te maken. Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend en ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u dringend, laat u met God verzoenen. Terwille van ons heeft God hem, die de zonde niet kende, één gemaakt met de zonde, zodat wij in hem rechtvaardig voor God konden worden. Wauw. Dus door Jezus heeft God de wereld met zich verzoend. En hoe heeft hij dat gedaan? Hij heeft Jezus, die geen zonde was, tot zonde gemaakt. Nou, dat wisten we natuurlijk allemaal. Maar het grappige is, als je erover na gaat denken, dan gebeurt er dus iets, dan is er dus iets geks gebeurd. Want we laten ons dopen. En dan zeggen we, met Christus begraven in de dood en opgestaan in een nieuw leven. Nou, als je bent gedoopt, dan zijn je zonden dus afgewassen. Dat zegt de Bijbel, dat is het teken van de doop, dat je zonden zijn afgewassen. Maar als je hier leest, dan is dat wat Jezus heeft gedaan, dat gaat nog veel dieper. Zeg maar, ik schil thuis wel eens de aardappelen. En dat doe ik dan met een dun schiller, want anders worden het van die blokjes of zo. En meestal hebben we gewoon wat goedkopere aardappelen. Die zijn wat mooier rond, weet je wel. Als je Irene's gaat schillen, dan zetten er echt van die diepe ogen in. Dat vind ik echt hele vervelende aardappelen om te schillen. Dus simpele aardappelen. Mooi schillen. En zo af en toe zit er dus nog eens een draadje aan. Dus die pluk je er even uit sowieso. Klaar. En zo zou je het kunnen bekijken. Alleen, de doop en de vergeving van Jezus is niet als het schillen van de aardappelen. Dat je gewoon schoongewassen wordt en dat het dan klaar is. Nee, er gebeurt iets. Want wat wij gemerkt hebben wanneer we in die stilte kwamen, is dat we geconfronteerd werden met onze eigen tekortkomingen en zonden en slechtheid en weet ik wat er allemaal in je leeft. En dan merk je, dit zit echt heel diep. Het zit namelijk in dat kleine hoekje. Dat wanneer je tegen God zegt, I'll make room for you to do whatever you want to. Dat God ook in die kleine hoekjes, in die verborgen kamertjes, echt als het ware in je DNA gaat kijken, wat zit daar. En dan staat hier dat God Jezus tot zonde heeft gemaakt om ons met hem te verzoenen. Dat Jezus als het ware tot zonde werd gemaakt, vereenzelvigd werd met de zonde, om echt in ons te kijken, te komen en die zonde van ons los te maken. Dus dat je het niet alleen afwast, dat je het niet alleen zeg maar de buitenkant mooi schilt en die pitjes eruit, maar dat je hem ook echt dwars doorhakt en dat je het als het ware het hart eruit haalt en een hart van vlees en bloed teruggeeft. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Dat hij in het diepst van je wezen gaat kijken en daar de zonde weghaalt, eruit trekt en dat hij een nieuw hart geeft. Daarom is het ook zo mooi wat daar in vers 17 staat. Daar staat, daarom is ook iemand die één is met Christus een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. Dus het was niet genoeg om alleen onze zonden te vergeven en onze zonden af te wassen. Nee, Jezus maakt ons zelfs een nieuwe schepping. Een nieuw leven. Een nieuwe schepping. Wauw. Dat, met een moeilijk woord heet dat plaatsbekleding. Dus het was gewoon een soort, het was niet alleen een ruil, nee, het was plaatsbekleding. Jezus nam onze plek in om de zonde te dragen en wat krijgen wij? Wij krijgen zijn plek bij God in de hemel, een nieuwe schepping. En dan gaan we weer terug naar Psalm 65, want daar lezen we over de nieuwe schepping. Want wat doet God met die nieuwe schepping? We lezen verder vanaf vers 7. Er staat al in vers 6. Ontzagwekkend is uw antwoord. U doet recht en redt ons God. Ja? Let op, hij maakt ons een nieuwe schepping. Dan staat daar. U hebt met kracht de bergen vastgezet. U bent omgord met macht. U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën. Het gebulder van de golven. Het tumult van de volken. Vrees voor uw tekenen, vervult wie wonen aan de einde der aarde. U brengt gejuich van oost tot west. Dus wat God heeft gedaan, wordt overal bekend en je raakt ervan onder de indruk. Waar je ook bent, waar je ook woont, eens zal elke knie zich buigen. En dan staat daar, u zorgt voor het land en bevloeit het. Dit gaat over die schepping. U maakt het vruchtbaar. Vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren en zo bewerkt u het. U doordrenkt de voren, effent de kluiten, doorweekt ze met regen, zegent het jonge groen. U kroont het jaar met uw goede gaven. Waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed. De velden en de steppen druipen, de heuvels omgorden zich met gejubel, de weiden kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graan en zij zingen en juichen elkaar toe. Dat is wat God doet met die nieuwe schepping. Hij maakt het vruchtbaar. Dus waar wij komen, vanuit de stilte, we worden geconfronteerd met onze eigen tekortkoming, met onze eigen zondigheid. En dan staat er ook, hè, worden de zonden mij te zwaar, u neemt weg wat wij misdeden. Want God komt in Jezus, komt hij naar ons toe. God vereenzeltigt Jezus met de zonde. Die haalt het uit ons midden, geeft ons een nieuw hart, maakt ons een nieuwe schepping. Dus niet alleen vergeving, maar ook een nieuwe schepping. En wat doet God met die nieuwe schepping? Die zegent hij. Die zegent hij tot vruchtbaarheid. Tot een vruchtbaar leven. Tot een leven in dienst van hem. Dus wanneer wij zingen to do whatever you want to, dan is dat ook om te doen wat hij wil. Want dat is het verlangen wat God in ons legt. Dat is het verlangen wat God teweeg brengt en daarvan kun je alleen maar onder de indruk raken. Die transformatie, die verandering, die omkering van een zondig mens. Met tekortkomingen, met pijn, met verdriet, met een stenen hart. Die wordt getransformeerd tot een nieuwe schepping. Met een hart van vlees en bloed. Omdat Jezus tot zonde werd gemaakt. En die nieuwe schepping wordt door God gezegend. Wordt door God gedragen. Wordt door God beregend. Wordt door God bewerkt. Tot vruchtbaarheid. En dat brengt een loflied in ons hart. Hoe langer je daarover nadenkt, hoe meer je onder de indruk raakt van wat Jezus heeft gedaan. En wat Jezus doet. En ja, dan is er nog angst, dan is er nog pijn, dan is er nog verdriet in ons leven, want we leven in deze wereld. Maar we mogen uitzien naar het eindpunt. En tot die tijd leven wij als nieuwe schepping. En mogen we een loflied in ons hart hebben. Amen.